Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hey, dat rijmt. Dat rijmt. Even opschrijven. Soms zijn er mensen die je bijblijven omdat ze uitblinken in ambitie, gedrevenheid en strijdlust. Zo ook mijn derde gast. Mijn derde fee in het sprookje van Assepoester. Toen ik haar aanschreef of ze wilde meedoen, was haar antwoord: uiteraard. En ik ga niet weg vooraleer ik het taboe rond eerste lijn heb doorbroken. Ik stel u voor aan Morena Laurens, zorgcoach bij Thuisverpleging De Brug.
Thuisverpleging is een speciaal wereldje, maar een wereldje dat je denk ik enorm kunt onderschatten. Dat is zo divers, zo multifunctioneel. Je moet zoveel een breed pakket van kennis hebben dat ik eigenlijk ook totaal niet verwacht had. Ik dacht eigenlijk ook van, oh, ik ga hier doorwandelen. Mijn kennis is redelijk groot na mijn vierjarige opleiding. Thuisverpleging is ook de toekomst. Als je ziet, de chemo's komen naar huis, de nierdialyse worden thuis gedaan. Als je in een ziekenhuis staat, je kent alle kneepjes van je dienst. En je kent alles van urologie als je op urologie staat. Je kent alles van geriatrie als je op geriatrie staat. Maar in de thuisverpleging, je eerste patiënt is een geriatrische patiënt, je tweede patiënt is een palliatieve en je derde is een heelkunde. Dus je kennis is zo breed en je moet een janusje zijn van alles. Overal kunnen inpikken, overal kort om de bal kunnen spelen en je hebt geen aanspreekpunten meer.
Ik zie hier echt voor mij een trotse madame. Een trotse madame, maar ergens ook een trotse madame die toch vanuit de maatschappij zich niet volledig erkend voelt. Klopt dat?
Ja, je loopt nog altijd op veel muren en deuren. Hè. Je komt ergens binnen en je wilt zoveel veranderen en je wilt zoveel aan kwaliteitszorg doen. En het is oké om niet altijd alles te kunnen geven, omdat die muren er zijn. Maar als belangenbehartiger wil je dat toch altijd kunnen doen. Naarmate alle omstandigheden. De ene keer is het de familie dat niet mee wil, de financiële kant, de terugbetalingen die heel laag zijn, de omstandigheden waarin dat de mensen lopen. Je hebt zoveel barrières, maar dat maakt onze job wel net kei speciaal. Maar tegelijk zijn daar zoveel uitdagingen dat je s'avonds aan je tafel ook wel even in je haar krapt en denkt, hoe gaan we dat oplossen?
Hoe is je parcours geweest? Waar kom jij en hoe zit jij in de verpleegkunde gerold?
Dan moet ik teruggaan in de tijd. Ik had vroeger een palliatieve oma. Daar is thuisverpleging bij gestart. Ik zelf dacht dat ik bang was van bloed en naalden. Maar door zo geconfronteerd te worden met die setting en thuisverpleging dat vier keer op een dag langskwam, is dat beginnen kriebelen, heb ik van op de zijlijn in helikopterview kunnen zien hoe mooi dat beroep is. En dan dacht ik, ja, dat wil ik ook doen. En dan is het vlammetje aangewakkerd en dat is nooit gestopt. Dat heeft mij nooit losgelaten. Dan ben ik op KDG begonnen. De theorie viel mij heel zwaar, omdat ik uit een beroepsrichting kwam. Maar ik denk dat ik het stigma wil doorbreken. Als je uit een beroepsrichting komt, dat je geen bachelor kunt. Want ik heb nooit een R-examen gehad, ik heb nooit slechte punten gehad. Dus waar een wil is een weg en passie moet je volgen. En dat is bij mij zo echt wel gegroeid. Naarmate mijn stages ook, altijd het beste er willen uithalen. En ook de stagebegeleiding. Als ik het even moeilijk had, begeleiding dat zat van ja, maar uw negatieve energie bouwt die om naar uw positieve en gaat daarmee constructief aan de slag en niet destructief. En dat ben ik dus gaan doen. En dan is de passie voor verpleging alleen nog maar groter geworden. Met als resultaat dat ik dan ben afgestudeerd, nog heb verder gedaan referentie wondzorg. Dan ben ik in een groep terechtgekomen van een thuisverpleging, waar ook dat ik in het eerste jaar al heel veel vertrouwen kreeg van alle collega's. En ik zag daar veel fout lopen. Dat was ook een setting zonder kwaliteitslabels, om het een labeltje te geven. Het had geen label. En ik ergerde mij daaraan. En ik sprak daarover. Ik zei, ja, dit loopt fout, dit, maar er zijn oplossingen. En ik legde alle oplossingen op tafel. En ik ging daar op een heel positieve manier mee in gesprek. Wat het er mij de kans heeft gegeven dat ik na 1 jaar de taak als zorgcoach mocht dragen. Dat is eigenlijk een soort kwaliteitsmentor zijn in uw setting, in het driekoppig leidingsorgaan van onze groep thuisverpleging. Ik ben daar ingestapt, heel onzeker, omdat ik mij heel jong voelde. En ja, ik kan niet als 25-jarige soms tegen iemand die al 25 jaar in het vak zit zeggen, nu moet jij het zo gaan doen. Of morgen doen we het niet meer zo, maar zo. Maar ja, daar heb je vertrouwen voor nodig, een goed team voor nodig en dan kweekt zich dat wel. En dat heeft er alleen nog maar voor gezorgd dat ik nu, als ik uit mijn bed kom, elke dag kan zeggen van oké, ja, ik doe wat ik graag doe en is een dag meer of een dag minder, het maakt me allemaal niet uit.
Zeg, maar je komt dus als student, afgestudeerd, in de eerste lijn, met een ambitie, een droombeeld, denk ik. Ja. Soms wat naïef. Allee, je bent jong, dus je hebt grote dromen. Waar zijn er dan tegenaan gebotst in de eerste lijn? Want ik veronderstel dat dat domein zijn beperkingen heeft en waar dat je groei in wilt creëren.
Je weet niks als je een patiënt opstart. Je weet, ik moet die gaan wassen. Maar in het ziekenhuis komt er iemand via spoed binnen. En er ligt een heel dossier voor u. Er ligt een dossier voorgeschiedenis, 7, 8, misschien 20 puntjes van de voorgeschiedenis. In de thuisverpleging leeft dat nog niet. Voorgeschiedenis moet je zelf te weten komen. Of je moet eens naar de dokter willen bellen, als die een tijd heeft om het door te geven. Maar daar botsen we veel op muren. Soms vraag je ook aan mensen, van, wat heb je in je leven al voor gehad? En die antwoorden dan, oh, niks. En dan komt eruit dat het een diabetes is. En dat het, allee ja, dus je moet zo origineel omspringen om eigenlijk kei belangrijke info dat niet verloren zou gaan, zelf te moeten vergaren. En daar loop ik vaak tegen, want dat is een missing in kwaliteitszorg. En eigenlijk kei tijdsrovend om daar altijd in te moeten steken, want patiënten zeggen niet veel. Je moet zelf dingen stelen met je ogen. Denk maar aan, je ziet dat hij een teenamputatie heeft. Waarom? Is dat een diabetes? Wat heeft hij voor gehad? Dan moet je beginnen zelf klinisch redeneren. Maar eigenlijk is het spijtig. Ik wil ook zo'n dossier gelijk in het ziekenhuis. Hier is de voorgeschiedenis. Als je chance hebt, krijg je het mee van het ziekenhuis. Maar dan staat erop voor de dokter. En dan mag de thuisverpleging dat niet open doen. Dus dat is wel iets waar ik het meest tegenaan bots. Ik probeer het op te lossen door doelgericht te zoeken naar hun voorgeschiedenis. Maar dat is niet altijd simpel. En ik merk ook van mijn collega's dat dat vaak iets is van... Als we het geweten hadden, hadden we anders kunnen handelen. Denk maar aan allergieën. Hè. Je bevraagt dan maar. Als mensen in een dementie zitten, ja, kom het maar te weten natuurlijk. Hè. Je zit op zoveel knelpunten... Dat je telkens weer, ik ga telkens tot dezelfde norm komen, creatief moet omspringen om iets te weten te komen, om een verandering te bekomen. En dat is soms wel moeilijk.
Mijn vader heeft 3 jaar geleden, heel onnozel, zijn Achillespees gestoten. En met een wonde, een open wonde. En toen is daar thuisverpleging gekomen voor die wondzorg te doen. Ja, ik ga eerlijk zijn, wij waren er niet tevreden over. Mm-hmm. Die wondzorg werd niet goed gedaan. Ik had de indruk dat de mensen, de verpleegkundigen die daar kwamen, niet goed wisten hoe dat ze die wondzorg moesten toepassen. Mm-hmm. Het was elke keer iemand anders. Ze kenden mijn vader niet. Ze hadden geen oog voor de zorgen van mijn moeder die ernaast stond. Ja, dus ik snap wel dat dan bijvoorbeeld de maatschappij... Als dat de norm zou zijn, dat een maatschappij wat neerkijkt op die eerste lijn.
Ja, dat is kei spijtig om te horen. Hè? Omdat dat net het stigma is wat dat heerst. Maar het kan ook anders. Er zijn nu ook heel veel referentiewondzorgen in het leven geroepen, waaronder ik ook eentje ben. Wat gebeurt er bij ons nu? Weten wij dat er een kei complexe wondzorg opgestart wordt? Gaat alleen maar een referentie daar naartoe. Die start de zorgen op, want wondzorg is niet meer voorschriftplichtig. Die brieven dan heel het team, het subteam van 4 of 5 mensen, van de verzorging moet zo gebeuren en indien een afwijking stuurt mij een foto, we gaan naar de dokter, dan worden zelf al de nodige acties gesteld als de wondzorg niet gunstig zou verlopen. Dus ik denk dat het eigenlijk altijd terugkomt op het feit van een goede basis in je setting te hebben, goede protocollen te hebben, goede afspraken te hebben. En als die er niet zijn, wat dat bij mij het geval was als ik in die setting kwam, om die te maken en zelf te zeggen van ja, kijk, dit loopt er allemaal fout en dit kan niet meer en we gaan dat zo opvangen, waardoor dat ik ook wel merk dat het geloop van verschillende verpleegkundigen, dus het komen en het gaan, ook mindert. Want iedereen voelt zich beter in hun job, voelt zich beter in team, voelt zich beter gesteund, voelt zich beter als het is niet weten, van ik heb een collega waar ik op kan terugvallen. Want in de thuisverpleging ben je vaak alleen. Je hebt het gevoel dat je je plan moet trekken. Maar als we je dat gevoel kunnen geven van je bent niet alleen, je moet niet je plan trekken, ja, dat is ook een fundering waardoor dat het komen en gaan ook geminderd wordt. Dus ik denk dat alles hand in hand gaat.
Oké, Morena. Ik ga je aan het denken zitten. Allee, niet dat je dat nu nog niet hebt gedaan, maar... Stel, je krijgt van mij alle middelen, al het geld dat je nodig hebt om de eerste lijn in eerste plaats, maar eigenlijk het ganse zorglandschap beter te laten draaien.
Ja.
Wat zou je doen?
Daar heb ik al een antwoord op. Ik zou een platform klaarmaken, eigenlijk een gedeeld platform tussen ziekenhuizen, artsen en thuisverpleging, waardoor je altijd een gedeeld dossier hebt. Ook als je een patiënt terug hebt van het ziekenhuis, dat wij stand-pd bij de thuisverpleging exact zijn dossier kunnen zien. Die ingreep is er gebeurd, dat is de voorgeschiedenis, dat zijn die medicaties. Idem bij de dokter. Als ik naar de dokter ga, dat ze ons dossier kunnen opendoen, parameters, heel onze observatiegeschiedenis, alles. Ik wil eigenlijk alles opentrekken. Dat ene patiënt een gedeeld dossier heeft waar al de zorgverleners in kunnen. Ik zou naar de ziekenhuizen ook trekken. Er zijn heel veel projecten die thuis lopen. Denk maar aan de nierdialyse thuis, de chemo's afkoppelen thuis, de vaktherapies die thuis lopen. Maar die zijn vaak... Dat is allemaal idealiter. Maar die komen naar huis en dan zit je thuis met de mensen dat zeggen ja, maar daar heb ik geen geld voor. Ja, maar we gaan dat stoppen, want ik kan dat thuis niet. Ik wil weg, ik wil naar de Samana of naar een okra met zo'n baksken aan mijn been. Dat gaat niet. En dan komen de mensen in opstand, want ze zijn in hun eigen habitat en hebben iets voor het zeggen. Ik zou eigenlijk die budgetten willen spenderen om echt creatiever om te gaan in de thuisverpleging, maar ook in alle functies die er zijn. Nu is er een referentie wondzorg en diabetes, maar gooi daar meer disciplines op. Denk maar aan die sociaal-maatschappelijke assistenten, dat vooraleer dat iemand naar huis komt, er altijd een sociaal assistente naar huis komt. Soms heb ik het gevoel dat wij de sociaal assistenten zijn. En ja, ik zou daar zoveel meer op inzetten, op eigenlijk de hele sociale kaart. Zowel financiële tegemoetkomingen als hulpmiddelen, als initiatieven die er zijn. Ik zou daar nog wel op inzetten.
Ik merk dus dat je heel veel haalt uit de appreciatie van de zorgvrager. Hè? Maar ik kan me wel voorstellen dat je als thuisverpleegkundige ook in situaties komt die hartverscheurend zijn. Misschien omdat je ze herkent uit allee, dingen die je zelf hebt meegemaakt. Kinderen die ziek zijn, stervende zijn, armoede, verslavingsproblematiek. Hoe gaat het daarmee om?
Dat is dagelijkse situaties. Hè. Ik herinner mij bijvoorbeeld mijn eerste euthanasie. Dat was iemand ook ontzettend lijden en ja, dat raakt u en eigenlijk kon die persoon nog door, maar die was levensmoe. En dan gebotst op zowel waarden en normen van uzelf, van allee, vecht toch nog een beetje, hè, u een antidepressiva, want eigenlijk was er geen ziekte aanwezig. Maar dan is het als professionele hulpverlener heel belangrijk dat je niet alleen naar je eigen referentiekader kijkt. En voor mij kan dat dweilen zijn met de kraan open. Maar voor die persoon kan het einde zijn of gewoon de levensmoeheid of gevangen zijn in zijn problematiek, bijvoorbeeld de alcohol. als je een goede vertrouwensband met je patiënt opbouwt, wat zeker niet de eerste maand gaat zijn, maar dan moet je een visie stellen, een doel, een vertrouwensband, stilaan proberen je mee te mengen in dat dagelijks leven, om zo toch dingen gedaan te krijgen. En op tijd signaliseren, op tijd doorverwijzen, op tijd aan de alarmbel trekken. Er bestaan ook initiatieven, gelijk zo'n multidisciplinair overleg, waar mensen effectief iets aan hebben en niet gewoon het accepteert van oké, ja, die heeft een dankprobleem en subiet gaat hem nog 10 biertjes drinken. Dat kan, dat is perfect oké. Soms is het oké om niet oké te zijn, maar het is niet de bedoeling dat we dat jaren zo gaan laten aanslepen. Geeft desnoods de handvaten, de juiste referentiepunten en dan heb je de persoon of de patiënt in kwestie toch ook al geholpen door de nodige educatie te geven en er te zijn op dat moment.
Marina, ergens vermoed ik dat jouw ambitie, de ambitie om het nog beter te maken voor iedereen, jou leidt tot een hoger niveau dan dat lokale. Is dat correct ingeschat? Of?
Ja, ik merk wel aan mezelf dat ik sinds dat ik gestopt ben met hogeschool, dat de kriebel er blijft voor te studeren. Ik heb mijn extra opleiding mondzorg gedaan. Ik heb me nu dit jaar ingeschreven voor mentor in het klinisch onderwijs. Ik wil graag mijn diabetes-educator nog halen. Dus ik denk dat ik wel iemand ga zijn dat mij altijd gaat blijven omscholen en die omscholing wel ook altijd in de zorg gaat willen representeren. Wat dat in de toekomst mij gaat brengen, daar ga ik het lot aan overlaten. Ik heb nog geen concreet plan, omdat ik momenteel niet echt aan het zoeken ben naar hogere doelen, omdat ik mij keigoed voel op welk doel dat ik nu zit. Maar als dat zich ooit voordoet, dan denk ik dat zelfontwikkeling is belangrijk. Je blijven goed voelen in wat je doet is belangrijk. Dan wordt alles overwogen om dan nog naar hogere niveaus te trekken. Ja.
Het berichtje van eergisteren dat je me stuurde, was van ja, ik ga. Het kwam erop neer van ik ga niet weg vooraleer ik het taboe heb doorbroken. Het is aan u.
Dat eigenlijk thuisverpleging zo puur, zo echt, maar ook zo complex is. En laat u daar niet door afschrikken. Geef ons een kans, kom eens proberen en spreek dan uw mening uit. Want thuisverpleging, het start bij het openen van een voordeur, maar het stopt niet bij het openen van een voordeur. En daar moet zoveel meer aandacht aan gegeven worden aan de kwetsbare zorgvrager, maar ook aan de mensen dat oké lijken, maar dat achter hun gesloten voordeur niet oké zijn. Heb daar als gewone mens, daarom niet alleen als verpleging, oog voor. De samenleving is tegenwoordig, sorry dat ik het zeg, redelijk egocentrisch ingesteld. Maar er zijn mensen die je nodig hebben, die je positiviteit nodig hebben. En ook al heb je geen opleiding verpleging, elke simpele mens kan een beetje goedheid tonen in zichzelf en gewoon oog hebben voor. Dus het gaat mij niet over thuisverpleging alleen, het gaat mij echt over de ingesteldheid van de mensheid. Het gaat heel breed trekken. Maar ja, wees verdraagzaam en kom voor elkaar op. En als je dat doet, dan denk ik dat je eens mogen komen solliciteren voor een opleiding in verpleging, want dan heb je misschien de juiste kwaliteiten voor in de thuisverpleging te starten.
Het is 1986 in Noord-Amerika. Aan de poorten van het klooster van de congregatie van de arme schoolzusters van Onze Lieve Vrouw staat een jonge man van 34 jaar oud. Het is David Snowdon, een epidemioloog en professor in de neurologie aan de Universiteit van Kentucky. Hij weet hen te overtuigen om deel te nemen aan een longitudinaal onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Ze stemmen ermee in dat alle 678 zusters opgevolgd worden en na hun dood de hersenen afstaan voor verder onderzoek. Bijzonder is de homogene levensstijl van de zusters. Eenzelfde voeding en activiteitenpatroon maakt van het klooster een unieke setting om op te volgen. Tot op de dag van vandaag loopt het onderzoek. Al droeg Snowdon ondertussen de fakkel over aan Dr. Margaret Flanagan van de Universiteit van Minnesota. Men stootte op een paar opmerkelijke vaststellingen. Zo ontdekte men bij een zuster postmortem duidelijke tekenen van gevorderde ziekte van Alzheimer. Terwijl niemand dit heeft opgemerkt toen zij nog leefde. De dagelijkse stimulans van de hersencellen door boeken te lezen, te bidden en te praten over de actualiteit zorgde ervoor dat de andere hersencellen de beschadigde cellen als het ware bijsprongen. En zo kijk ik nu ook naar de eerste lijnzorg. Om het te begrijpen heeft het geen zin om in te zoomen op één cel, omdat die cel alleen maar waarde heeft in verbinding met het netwerk rondom. Of zoals Valentino von Breitenberg, een bekende neurowetenschapper, ooit schreef, het heeft geen zin om een krant te lezen met een microscoop. En nu begrijp ik de eerste lijnzorg. Want alles staat in verbinding met elkaar. Of zoals een Ierse rockband ooit schreef. One life. But we're not the same. We got to carry each other. Carry each other. One life. One. Dit was een aflevering van Broadcast Nursing at KDG. Nog een grote dank aan Veerle van Loveren, Lieselot Ooms en Morena Laurens. Mijn naam is Ralf de Bruin. Tot de volgende keer. Bye.